Deel 4. Het nieuwe thuis. Hoofdstuk 19. Waar is ons thuis? Uitgangspunten voor het kiezen van een woonplaats. Bij de keuze van een woonplaats wil God dat we in de eerste plaats letten op de invloed die een nieuwe woonomgeving uitoefent op het geloof en de moraal van ons en ons gezin. Wij moeten gezelschap kiezen dat ons geestelijk stimuleert en gebruik maken van alle hulp die binnen ons bereik ligt. Want de Satan werpt allerlei obstakels op om onze weg naar de hemel zo moeilijk mogelijk te maken. Misschien komen we in moeilijke situaties terecht, want voor veel mensen is de omgeving niet zoals ze die graag willen. Maar we mogen onszelf niet vrijwillig blootstellen aan invloeden die het vormen van een christelijk karakter ongunstig beïnvloeden. Als we hier vanwege onze opdracht niet aan kunnen ontkomen, zullen we dubbel waakzaam moeten zijn en twee keer zoveel bidden, zodat we door de genade van Christus onze zuiverheid mogen behouden. Het evangelie leert ons dingen op de juiste waarde te schatten en ons het meest in te spannen voor dingen die het waardevolst zijn. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het kiezen van een woonplaats, moeten op dit punt hun lesje geleerd hebben. Ze mogen zich niet van de hoogste doelen laten afleiden. Laat je niet dicteren door verlangens van rijkdom en mode, of door gewoonten in de samenleving. Bedenk wat het beste is om eenvoudig, rein en gezond te leven en wat werkelijk waardevol is. Ga niet wonen waar alleen maar het werk van mensenhanden te zien is, waar het uitzicht en het lawaai boze gedachten oproepen, waar je moe en onrustig wordt van de herrie en het gejaag van mensen. Ga liever wonen waar je Gods werk kunt zien. Kom tot geestelijke rust in de schoonheid, stilte en vrede van de natuur. Zorg dat je de groene velden, bossen en heuvels kunt zien. Kijk omhoog naar de blauwe hemel, zonder de nevel van de stof en de rook van de stad, en adem de krachtgevende lucht van de hemel in. Het eerste thuis is ons model. Het thuis van onze eerste voorouders was bedoeld als patroon voor andere gezinnen als hun kinderen de aarde in bezit zouden gaan nemen. Dat thuis, door Gods eigen handen verfraaid, was geen kostbaar paleis. De mensen streven in hun trots naar mooie en kostbare gebouwen. Ze zijn trots op het werk van hun handen. Maar God plaatste Adam in een tuin, dat was zijn woning. De blauwe hemel vormde het dak. De aarde, met haar prachtige bloemen en haar tapijt van levend groen, was de vloer. En de bladerdos van schaduwrijke bomen diende als dak. De muren waren behangen met de meest schitterende versiering, het handwerk van de grote meesterkunstenaar. De omgeving van het heilige paar is een les voor alle tijden. Waar geluk is niet te vinden in het toevoegen van hoogmoed en luxe, maar in de gemeenschap met God via zijn schepping. Als mensen minder aandacht zouden schenken aan kunstmatige dingen en meer zouden letten op eenvoud, zouden ze het doel waarvoor God hen geschapen heeft beter benaderen. Trots en eerzucht zijn onverzadigbaar, maar mensen die werkelijk verstandig zijn, vinden blijvend genot in wat God voor het geluk van ieder bestemd heeft. Het aardse thuis dat God voor zijn Zoon koos. Jezus kwam naar de aarde voor de belangrijkste opdracht die ooit onder de mensen moest worden uitgevoerd. Hij kwam als Gods gezant om ons te laten zien hoe wij in ons leven de beste resultaten kunnen behalen. Wat waren de omstandigheden die de oneindige Vader koos voor zijn Zoon? Een afgelegen huis in de heuvels van Galilea. Het gezin leefde van eerlijk en respectabel werk. Een leven in eenvoud, dagelijkse strijd tegen moeilijkheden en ontberingen. Zelfopoffering, zuinigheid, geduld en opgewekt dienen. Een uur van studie aan zijn moeders zijde met de schriftrol open. De stilte van de dageraad en avondschemering in het groene dal. Het heilige dienstwerk van de natuur die ons onderwijst. Het bestuderen van de schepping en voorzienigheid. De gemeenschap van onze ziel met God. Dat waren de omstandigheden en mogelijkheden in het leven van Jezus als kind. Landelijk wonen in het beloofde land. In het beloofde land werd de oefening in het vormen van goede levensgewoonten, die in de woestijn begonnen was, onder gunstige omstandigheden voortgezet. Het volk leefde niet op ingepakte steden, maar elk gezin had zijn eigen stuk grond. Zo was ieder verzekerd van alle gezondmakende zegeningen van een onbedorven leven in de natuur. Invloed van de omgeving op het karakter van Johannes. Johannes de Doper, de voorloper van Christus, werd eerst door zijn ouders opgevoed. Het grootste deel van zijn leven verbleef hij in de woestijn. Johannes koos ervoor afstand te doen van de luxe en de pleziertjes van de stad. In plaats daarvan koos hij voor de strenge discipline in de woestijn. Deze omgeving was gunstig voor het vormen van gewoontes die tot eenheid en zelfverloochening leidden. Niet afgeleid door trekken van de wereld, kon hij hier de natuur, Gods openbaring en zijn voorzienigheid bestuderen. Zijn roeping werd hem vanaf zijn kindstijd voorgehouden en hij aanvaarde die heilige opdracht. Voor hem betekende de eenzaamheid in de woestijn een welkome ontsnapping aan de maatschappij waar wantrouwen, ongeloof en onreinheid zowat alles hadden doordrongen. Hij wantrouwde zijn eigen kracht om verzoekingen te weerstaan. Hij deinsde terug voor voortdurend contact met de zonde, uit vrees dat zijn zondebesef zou afstompen. Andere belangrijke mensen die hun opvoeding op het platteland kregen. De grote meerderheid van de beste en edelste mensen uit de geschiedenis ging net zo. Lees de verhalen van Abraham, Jacob, Jozef, Mozes, David en Elisa. Bestudeer het leven van mensen uit latere tijden, die op uiterste waardige wijze verantwoordelijke vertrouwensposities hebben bekleed. Hoeveel van hun zijn niet grootgebracht op het platteland? Zij kenden weinig luxe. Zij kenden niet allerlei vermaak in hun jeugd. Veel mensen moesten noodgedwongen strijden met armoede en ontbering. Zij leerden al vroeg werken. Hun actieve leven in de buitenlucht maakte hen energiek en veerkrachtig. Aangewezen als zij waren op hun eigen middelen, leerden zij moeilijkheden overwinnen en hindernissen te boven komen. Daardoor kregen ze moed en uithoudingsvermogen. Ze leerden hoe ze zichzelf konden beheersen en kregen meer zelfvertrouwen. Goed beschermd tegen verkeerde gezelschap waren ze met gewoon plezier en gezonde vriendschap tevreden. Ze hadden een eenvoudige smaak en matige gewoontes. Ze lieten zich door principes leiden en groeiden rein, sterk en trouw op. Toen zij tot hun levensopdracht geroepen werden, brachten zij hun lichamelijke en geestelijke kracht mee en een opgewekte geest. Zij waren in staat om plannen te maken en uit te voeren. Zij wisten standvastig het kwaad te weerstaan. Dat gaf hen zo'n krachtige invloed ten goede.